Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Joost Klein is gonna represent the... Who the fuck is this guy?
Joost Klein is een veelzijdig man. Rapper, muzikant, netwerker, stijlicoon, marketeer, wereldbestormer, schrijver. In de podcast Joost Klein 12 points belichten we het fenomeen Joost aan de hand van 12 punten.
Joost Klein 12 points.
Joost de Klein 12
points. McDonald, bepaald voetballer.
Ik had het idee dat Atletico dat allemaal wel geloofde. Die dachten van ja, FC Groningen, ze konden het geen eens uitspreken. Ze hadden er nog nooit van gehoord. Het is geen probleem.
Welkom bij de Nostalgisten. De podcast over historische gebeurtenissen in Groningen, Friesland en Drenthe. Die nog steeds in ons collectieve geheugen leven. Of die bijna vergeten zijn. Of die een hoog, oh dat wist ik niet gehaald te hebben. Ik ben Colin Moorman. En ik weet verder helemaal van niks. Maar gelukkig zijn ze hier bij me. De geharde Nostalgisten. Frank van Hebel en Martin Groenewold. Nou jongens, daar zitten we dan. De eerste aflevering van de Nostalgisten. Ja, straks wil ik natuurlijk van alles horen over het eerste onderwerp van deze serie. De eerste Europacup wedstrijd van FC Groningen. Maar we moeten beginnen bij het begin natuurlijk. De Nostalgisten, wat zijn dat? Wie zijn dat? En wat doen we eigenlijk hier?
Nou, om te beginnen met wie zijn dat? Dat zijn wij, Colin, Martin Groenewold en ik, Frank van Hebel. Wij zijn Nostalgisten en dat zijn zonderlingen, mag ik wel zeggen, die verlangen naar een tijd die ze nooit hebben meegemaakt en die er misschien ook nooit is geweest. En we willen die geschiedenis zien en we willen die geschiedenis aanraken. Maar we proberen ook een beetje onderdeel te worden van die geschiedenis. Dat lukt natuurlijk niet en toch proberen we dat. En dat maakt ons een nostalgist, denk ik.
Ja, waar we het onder andere over gaan hebben om te bewijzen dat wij echt een nostalgisten zijn. Wij gaan op zoek naar een natieschat op Schiermonnikoog. Wij gaan kijken hoe Age M, een bankkluiskraker in de jaren 70, hoe die ontsnapt is uit het Huis van Bewaring in Leeuwarden. We gaan onderaards gangen ontdekken onder Appingedam en Franeker. Dus we gaan echt op zoek naar een verleden dat zich aan ons gaat openbaren.
Ja, ik moet zeggen, ik ben zelf van nature niet echt een nostalgist of zo, hoor, per se. Ik leef meer in het nu. Maar die verhalen, daar ben ik toch wel heel erg benieuwd naar, jongens.
Het zal niet lang duren, denk ik, Colin. Of jij mag je ook een nostalgist noemen.
Ja, ik weet het niet. Ik denk niet dat het zo'n vaart zal lopen. Maar laten we maar beginnen bij het begin. De eerste aflevering.
Ja, ik weet zeker dat we je heel enthousiast gaan maken. Want we gaan het hebben over de eerste Europacup-wedstrijd ooit van FC Groningen.
De eerste Europacup-wedstrijd.
Ja.
En wanneer was dat?
We spreken dan van september 1983. Groningen speelde eerst uit in Madrid op 14 september en twee weken later in het Oosterpark, de return. En over de uitslag kan ik helaas nog geen mededelingen doen, want dan geef ik alles weg natuurlijk.
Dat hadden we even spannend.
Dat dacht ik.
En we duiken helemaal in de sfeer van die tijd. En dat doen we door de mensen van toen aan het woord te laten. Dus dan hebben we het over spelers als Ron McDonald.
Ik heb de eerste Europese doelpunt gemaakt. Dat schiet me wel te binnen.
Anne Mulder.
Kijk, direct na een wedstrijd slaat dat niet zo om. Dan ben je allemaal eerst down, je doucht en je gaat naar het hotel. Je hebt er nog je slaap slecht.
We spreken natuurlijk ook met, hij mag niet ontbreken, Hamburger, de trainer van toen.
Het Oosterpark is later afgebroken, maar dat had die avond ook wel kunnen gebeuren. Zo'n sfeer was er toen. Geweldig, ja.
De supporters van toen, zoals Johan ten Hoven, supporter van het eerste uur.
En ik liep zo die stalen trap op en dan ging echt die hele tribune, die ging gewoon een centimeter of vijf, ging die gewoon op en neer.
En ja, last but not least, even te Napel. De held van onze vaders. Die komt ook aan het woord. Die was erbij.
Ja, niet alleen de held van de vaders, hoor. Het is ook wel een beetje mijn held, hoor, even te Napel.
Ja, toch wel een beetje.
Ja
man. Het Fokparkstadion is van Oranje.
Ja!
Even ten Apel.
Nou, mooi jongens. En waar begint dit Europa Cup sprookje eigenlijk van de FC?
Nou, dat begint... Ja, hoe ver wil je terug?
Want de club is opgericht in 71, hè?
Ja, dat klopt. En voortgekomen uit GVFV natuurlijk. Ook een legendarische naam in Noord-Nederland. Of eigenlijk in heel Nederland in betaalde voetbal. FC Groningen is opgericht in 1971 en heeft... vervolgens 3 jaar geloof ik in de Eredivisie gespeeld. Is daarna afgezakt naar de Eerste Divisie. Vrij kleurloos. En op een gegeven moment onder trainer Theo Verlangen, een Hagenees, gepromoveerd in 1980. En sindsdien was er een opgaande lijn die uiteindelijk dus in 1983 leidde tot het banen van Europees voetbal.
Ja, 1983 hebben we het dus over. Wat was dat voor een tijd? Frank, heb jij een Polaroidje van 1983?
Ja, klik. Hier is het Polaroidje. En ik heb er wel een beeld van. Het was een nogal enerverende tijd. Er werden oorlogen verklaard. Er werden allerlei belangwekkende uitvindingen gedaan, er werden politieke verdragen gesloten, maar, en dit is toch wel de belangrijkste, denk ik, in Leek verscheen de klikkersfabriek. Weet je wel, die magnetische magneetjes?
Wat zijn het voor een speciale magneetjes?
Die knikkertjes, die ken je die niet. Klikken de klik. Yo,
hij was toen nog niet eens geboren.
Nou, ik heb echt iets gemist.
Ja.
Oké, even terug naar het Polaroidje.
Nou, wat we verder nog beleefden, was de eerste Nederlandse reageerbuisbaby die werd geboren. Een skinhead stak Kevin Duinmeijer, 15 jaar, neer en overleed daardoor. Dat gebeurde in Amsterdam en daar heeft Frank Boeien later nog een mooi liedje over gemaakt, zwart-wit. En Michael Jackson, die bracht zijn album Thriller uit. Ja, dat gebeurt eigenlijk eind 82. Maar in 1983 stond helemaal in het teken van dat album. En de eerste aflevering van The A-Team.
Oh, wat een gouden tijd was dat ook. Hè?
Volgens mij hebben we dit allemaal wel helder op een netvlies,
ja,
toch?
Ja, The A-Team, maar dat werd natuurlijk ook gewoon eindeloos herhaald. Dat is in jullie jeugd was dat er, maar in mijne ook.
Nou, allemaal prachtig.
Ja, er is volgens mij in al die afleveringen slechts 1 keer iemand overleden.
Oh, is dat echt zo?
Ik denk
want
dat
schoot
keer
altijd gewoon mis, toch? Pief, pap, pieuw. Yeah.
I love it when a plan comes together. Ja, goed. Ja.
Zullen we even teruggaan naar dat Europa Cup avontuur?
Nou, even dan.
Maar dat was ook een plan wat er together kwam. Want het Europa Cup avontuur, ja, dat start natuurlijk bij, neem ik aan, de loting.
Ja, op 5 juli 1983, midden in de zomer dus, was de loting in Genève. En je moet je voorstellen, in die tijd, er was natuurlijk geen internet, er was geen live televisie die zoiets uitzond. Dus Renze de Vries, de voorzitter, varkensboer en voorzitter van een betaald voetbalclub, dat kon in die tijd, en de trainer Han Berger, die de legendarische Theo Verlangen was opgevolgd, die gingen dus met het vliegtuig, neem ik aan, naar Genève toe.
Wij gingen vanuit FC Groningen met een hele optocht. Volvolgens mij is het hele bestuur meegegaan, 6 of 7 man. Jacques Tancona, want die was dan een soort chef d'équipe. Dus wij kwamen dan met een hele optocht. En dan zag je andere delegaties wel kijken van wat is dat dan? Maar ja, wij gingen geloof ik met 8 of 10 man naar Genève voor de loting.
De spelers daarentegen, die zaten gewoon aan de radio te luisteren.
En een van hun was dus de linksback, Anne Mulder uit Assen, een semi-prof. In het dagelijks leven werkte hij bij de Belastingdienst en 's avonds trok hij zijn voetbalschoenen aan.
Wij zaten gewoon bij de radio om te luisteren van wie we loten. Nou ja, en daar kwam natuurlijk een geweldige tegenstander uit de bus. Je gelijk een topper, zeg maar, destijds ook Atletico. Dat is altijd leuker als tegen een kleine ploeg uit, nou ik noem maar het Balkanland, waar je nog nooit van gehoord hebt. En dit was natuurlijk iets geweldigs. Atletico Madrid.
Je wil zo ver mogelijk komen. Hè? En je wil er niet in de eerste ronde uit. Dus ja, dat is natuurlijk wel in eerste instantie toch. Denk je, ja, Paul, dat is moeilijk. Ik had liever een makkelijker naam uit die koker zien komen. Je hoopt niet op een Spaanse topclub als Atletico Madrid.
Ja, Atletico Madrid, dat is gelijk een topper.
Zeker, zeker. Het seizoen daarvoor was Atletico 3e geworden in de Spaanse competitie. Dus het was inderdaad echt een topclub. Met ook latere toppers die je gewoon nog jarenlang in het Spaanse nationale elftal terugzag.
Ja. Dus Atletico was toen Atletico, net als nu.
Ja.
En FC Groningen was
ook net als nu.
Net als nu.
Nou,
wel FC, ja, nee, maar
iets beter.
Toen ik wel ook wel onze trots toch, maar wel gewoon FC Groningen.
Gewoon FC Groningen, debutant in Europa. Dus Atletico had nog nooit natuurlijk van FC Groningen gehoord. Dus moet je voorstellen, die mensen ook naar die loting zaten te kijken of te luisteren. En dacht van, FC Groningen, welk land is dat in godsnaam?
Je ziet hier een soort Manuel uit Fawlty Towers hier voor je. Die hoort al Groningen, SC Groningen. Dan ke.
Nou ja, je kunt je voorstellen dat FC Groningen... Het is fantastisch dat je tegen een topclub loopt. Maar je bent wel gelijk bijvoorbeeld kansloos natuurlijk. Tenminste, dat denk je dan.
Wij hadden eigenlijk niks te verliezen. Wij waren super trots dat we zo ver zou kunnen komen...
Ja, Rob McDonald heeft natuurlijk wel een punt. Ze hadden niks te verliezen, maar ook dat zorgt voor spanning. Je wil natuurlijk niet afgaan. En dan heb je toch wel een trainer nodig van de statuur van Han Berger... die ervoor kan zorgen dat je ontspannen die wedstrijd ingaat.
De meeste spelers waren wel heel erg nerveus ook. Ik had het gevoel dat het meer een kwestie was van minder spanning erop zetten... dan nog weer meer druk creëren. Niet nog meer van het kom op en het moet gebeuren en let op dit en dat en dat. Wel tactisch gewoon de goede informatie zoveel mogelijk meegeven. En verder toch wel proberen om zo relaxed mogelijk ernaartoe te leven.
En Berger heeft dat goed aangepakt, moet ik zeggen. Niet superveel druk of zo, maar gewoon lekker gaan. Ga maar genieten.
Ga maar genieten.
Ja, en ja, weet je, ja, meer is het ook eigenlijk niet. Het is natuurlijk, ja, je hebt niks te verliezen. Stel dat je met 6-0 verliest in Madrid. Nou, iedereen vindt het volstrekt normaal. Wat maakt het uit?
En verder was het voor vrijwel alle spelers een hele nieuwe ervaring. Zo'n internationale wedstrijd. Dus je ging op reis, je ging vliegen naar Madrid. Er was ook nog een soort... Ja, schoolreis is misschien niet de goede naam, maar wel zo'n sfeer, weet je wel, van avontuur en een ervaring die totaal nieuw was voor de meeste mensen.
Kun je je nu voorstellen? Ik denk bij zoiets altijd aan, weet je, een beetje Amerikaanse films, de underdog-achtig, de coach staat de jongelui te woord en dan komt er zo'n opzwepende speech à la Braveheart, weet je, of Freedom, zoiets. En we gaan ervoor knokken, voor wat we waard zijn. En waar komen we in Groningen mee aanzetten?
We gaan gewoon genieten.
Gaan we genieten. Ik vind het wel iets moois.
Mooi relativerend. Ja, het doet mij ook gelijk denken aan het clublied van FC Groningen. Laat ons weer eens juichen. Er zit ook zo'n zin in. Aan het einde van het seizoen zijn we dan geen kampioen. Nou, dat zien we dan wel weer, want we doen het nog een keer. Ik denk, ja. Zo wordt het ook niks natuurlijk. Hè.
Aan het einde van het seizoen zijn we dan geen kampioen. Nou, dat zien we dan wel weer, want we doen het nog een keer. Laat ons weer eens juichen, FC Groningen.
Het is altijd voetbal, hè? In voetbal is alles mogelijk. Ik bedoel, wij gooien er een schepje bij om. En Atletico denkt misschien wel van, nou, Groningen. Nou, nooit van gehoord. Oh, nou, dat zal wel dus een stapje minder. Hè? Onbewust zal dat ongetwijfeld meegespeeld hebben.
Ja, een beetje onderschatting misschien bij Atletico Madrid. Dat is waar Anne Mulder dan op hoopte. Gigantische club, Atletico Madrid, direct in de eerste ronde. Hoe viel dat in de regio? Wat dachten de supporters daarvan?
Ja, een mengeling. Maar uiteraard vond iedereen het fantastisch om die beroemde en grote voetballers in de eigen Oosterpark te zien.
Maar ja... Als je vervolgens met 10-0 verliest twee keer, dan is er lol de gauw af. Dus er was wel van tevoren vrees eigenlijk voor deze enorme club. Maar ook wel de hoop dat FC Groningen misschien wel kon verrassen. Niemand wist precies hoe Groningen zich zou verhouden tot de Europese top natuurlijk. In Nederland was het een goede middenmotor, subtop. Maar ja, hoe dat internationaal valt. En of spelers als Anne Mulder uit de eigen opleiding... of die zich staande zouden kunnen houden... voor 40.000, 50.000 mensen op de tribune. Ja, dat was de grote vraag.
Ga er maar aan staan.
Ja, ongelooflijk.
En Martin, jij vond nog iets in ons eigen archief, toch? Van de krant?
Een advertentie. Atletico Madrid, FC Groningen. Reis samen met het team, pers, radio en tv naar Spanje. Ik kon dus gewoon in hetzelfde vliegtuig. U kunt erbij zijn, want we hebben voor plus minus 50 supporters ruimte gereserveerd in het vliegtuig waarmee het elftal naar Spanje vertrekt. Moet je nagaan. Dan zet je als supporter met je vlag en je sjaal en je rookbommen naast Anne Mulder in het vliegtuig zit.
Hij met zijn sporttas en jij met je vlag. Op weg naar hetzelfde doel. Hij gaat veld op en jij gaat 16 hoog op de tribune zitten. Op. Ja, dat is toch heel grappig.
Maar er waren natuurlijk ook heel veel supporters die reis niet hebben kunnen maken. Maar toch zwaar hebben meegeleefd.
Ja, echt een prachtig verhaal hierover is dat van Johan ten Hoven. Ja, iemand die gewoon in hart en nieren FC Groningen supporter is. Maar hij mocht niet mee naar Madrid van zijn vrouw.
Oh, er valt de stilte. Dat is echt, er valt de stilte. Hij mocht niet van zijn vrouw.
Nou, ze zijn nog bij elkaar. Ze zijn nog steeds bij elkaar, dus natuurlijk heeft het overleefd.
Ja, omdat hij niet is gegaan.
Ja, stelt hij wel was gegaan. Ja. Dan hadden wij hem niet kunnen interviewen misschien. Dan had hij gewoon, was hij aan drank bezweken en zat hij onder de brug.
maar had hij wel de wedstrijd gezien?
Ja, dat dan weer wel. Ja.
Ja, we gaan naar Madrid. Heike, mijn vrouw dan. Nee, we gaan helemaal niet naar Madrid. We hebben twee kleine kinderen. Dit moet nog gekocht worden, dat moet nog gekocht worden. Die uitwedstrijd, die kun jij op je buik schrijven. Zo van, dus ik mocht niet toen naar Madrid toe. En dat was echt een ding wat ik jarenlang meegezeld heb. Dat was een trauma voor mij.
Oh, dat was echt een trauma.
Nee, maar Johan ten Hoven, dat moet je voorstellen. Die was altijd bij die club, woonde er ook vlakbij. En zijn opa die woonde naast het trainingsveld. Dus die zag echt in die weken voor die Europacup-wedstrijd al dat mensen daar om het trainingsveld dronden om te kijken hoe het ging met die club. En die hele sfeer werd opgebouwd tot een bepaalde climax. Maar hij was dus op moment suprem niet in het vliegtuig naar Madrid. En ook niet in de bus. En ook niet op de trekker. Hij zat gewoon thuis.
En we gaan op de trekker naar
overigens,
Madrid.
We
gaan op de trekker naar Madrid. Dat was al een classic song. Was dat.
Ja, zeker. Maar dat was wel van later.
Ja, dat is van later.
Ja.
Dat werd later het provinciehuis.
En die weken daarvoor afgaande was het ook zo dat er ook de trainingen veel meer bezocht werden. Ik merkte dat dan omdat mijn opa er tegenaan woonde. Hè? Die woonde op Koekoeksplein en de richting over hem werd getraind. Want hij kreeg alle ballen die over het doel geschoten werden, die kreeg hij in zijn tuin. Dus hij was ook ballen aan het rapen voor na de training. Dus dat was ook altijd vaste prik. Spelers kwamen gewoon bij hem in de tuin om de ballen weer op te halen. Maar aan de andere kant, ja, dat was mooi. Want de doelen, die moesten ook gericht staan op het Koekoeksplein. Die konden niet de andere kant op gericht staan, omdat daar de auto's stonden van de bestuurders die er overdag waren. Dat was gewoon parkeerterrein. Dus de helft van het oefenterrein van Groningen was gewoon parkeerterrein daar. Maar dan zag je voor de Europa Cup, dat weet ik nog wel, dat er toen heel veel jeugd was om al om te kijken van hoe zou dat dan gaan. En werd er anders getraind. En toen was ook dat Groningen een Europees systeem zou voetballen. Dat we eigenlijk, had nu gezegd wat, we gaan de bus parkeren. Dat las je dan ook overal, dat Groningen enorm ging verdedigen daar.
De spelers kwamen bij hem in de tuin om de bal op te halen.
Ballen te rapen.
Ja, fantastisch. Ja.
Ja, en ook dat je één kant op moet schieten, omdat anders een deuk in de auto's. Ja, dat is toch geweldig.
Ja, ja, ik vind het heerlijk. Ja. En dan moet je dus naar een van de grootste clubs van Europa, waar ze ongetwijfeld niet de bal het stadion uit kunnen schieten, omdat het gewoon aanzienlijk te hoog is. Ja. Maar ja, nee, ja, fantastisch.
En hij vertelt van Europees Spelen, hè, wat ze dan tegenwoordig de bus parkeren noemen. Park de bus.
Klinkt logisch.
Ja, klinkt logisch, ja.
Maar ze deden het niet, hè. Want dat is wel grappig, want FC Groningen stond hij toen echt onbekend dat ze altijd in de aanval gingen.
En bij ons was dat gewoon, wij gingen naar Ajax, Feyenoord, PSV, gingen we op precies hetzelfde spelen. Wij gingen niet terugzakken. Boom. Op de aanval.
Boom. Op de aanval.
Ja, al dus Rob McDonald.
Yeah.
Ja. Ja, het is vragen om moeilijkheden, zou je zeggen. Maar het was het type voetbal wat FC Groningen het beste lag. Dus gewoon uitgaan van je eigen kracht. Maar goed, daar sta je dan wel natuurlijk met je goede bedoelingen voor 50.000 man in Estadio Vicente Calderon. En even ten Napel, die heeft daar ook nog wel wat over te melden. Want die vroeg zich eigenlijk precies hetzelfde af. Die dacht van ja, als je nu gaat aanvallen, dan wordt het gewoon 10-0.
Estadio Vicente Calderon.
Ja, mooi Bart.
Prachtig, hè?
Ja. Mijn Spaans is goed, hè?
Zij hadden toen al Luis Aragonés als trainer. Ja, die later een legende is geworden in Spanje. En grote namen. En Vicente Calderon was natuurlijk een bolwerk daar. Naast Bernabeu. Als je daar naartoe ging, dan wist je al dat je met 3-0 achter stond. Voordat de wedstrijd begon. En in Vicente Calderon stond je met 2-0 achter als de wedstrijd begon.
Een jukkel van een kleedkamer. Daar had je makkelijk een taxi te bestellen van de ene kant naar de andere. Want het was een jukkel van een ding. Echt op en top. Dat heeft ook echt Interkop ons gemaakt.
Wij kwamen op het veld. Ja, het veld was echt ongelooflijk mooi.
Nou ja, en als je dan dat veld opkomt, het zit daar vol met allemaal van die fanatiekeling. Ja, dat doet je wel wat. Dat is toch wel een heel indrukwekkend. Je wordt ook heel anders al benaderd. Hè? Het publiek is daar toch al veel wat agressiever en laat zich wat meer horen, probeert je te intimideren. En nou ja, en als je één keer op veld staat, ach, dan ben je daar allemaal kwijt. Dan denk je daar niet meer aan. Ben je alleen maar met voetbal bezig.
Weet je, ze waren alleen met voetbal bezig, maar dat gold dus niet voor Evert ten Apel. Normaal gesproken, nu ben je dus met een heel team, met een regisseur en 16 cameramensen en zo. Toen, in die tijd, waren ze met z'n drieën.
Ja, bij Studio Sport moesten ze echt even een rondje maken van jongens, wie wil? En uiteindelijk kwamen ze uit bij Evert ten Apel.
En Evert ten Apel, die heeft natuurlijk ook noordelijke roots, hè?
Ja, want hij vertelde zelfs dat hij als klein jochie al in de boom klom naast het Oosterparkstadion om GVAV, dus de voorloper van FC Groningen, daar te kunnen zien spelen samen met zijn broertje. Dus eigenlijk was hij gewoon ook nog supporter van FC Groningen.
Ja, ik snap heel goed dat hij zijn handje omhoog stak.
Ik ook.
Ik ga die kant op.
Dat had ik ook gedaan, ja.
Van de gevestigde orde had niemand zin om naar Vicente Calderon in Madrid te gaan. Want die dacht, nou, dat wordt toch een pak slaag voor FC Groningen. En toen even zijn vingertje opstak, werd dat gelijk, nou, ga jij maar, jongen. En ik was er blij mee.
Jullie gaven Groningen dus weinig kans, maar hoeveel is weinig?
Nul. Ik had een notitieblokje dus aan de twee kanten voor 4-0. De eerste vier doelpunten in de eerste helft. En dan nog drie erbij, 7-0. Nou, nee, zo erg niet. Ah, Groningen had natuurlijk niet zo'n heel slecht helft. Al, hè? Met Harry Schelkens was een goede keeper. En Wally Waldenbos en Karel Hiddink. En Adrie van Tichelen niet te vergeten. Die later nog in 1988. En Erwin Koeman. Die zaten nog in het Europese kampioenelftal. Die speelde. En Ron Jans natuurlijk, linksbuiten. McDonald. Ja, die hadden best wel een goede elftal. Theo Keukens, slimme voetballer.
Ja, en dat verslag van Evert, dat kwam echt heel goed van pas. Want mensen zaten echt te hunkeren om beelden thuis. Waaronder dus Johan ten Hove, die wilde helemaal niks missen. Die baalde al ontzettend dat hij niet mee kon. Ja. Mocht niet van moeder de vrouw.
Ja, het trauma van Johan ten Hove.
Ja, nou, volgens mij is het ook traumatisch om daar heen te moeten met de bus trouwens. Maar goed, dat is een andere vraag. Dat zegt Evert dus ook letterlijk, hè? Evert ten Apel.
Ach man, dat is toch vreselijk om helemaal met een bus van Groningen en dan kom je bij de Pyreneeën en dan moet je nog, en het was hartstikke warm daar in Spanje altijd en die bus hadden volgens mij ook geen airco of zo. Dat was echt afzien hoor voor die supporters, daar had ik diep respect voor. Ook geen hotel, na de wedstrijd gingen ze meteen weer in de bus en weer terug naar Groningen. Ja, een krat bier mee waarschijnlijk, twee kraten bier. Dat lijkt me echt afzien geblazen. Oh, maar dan ben je een echte supporter. Als je dat voor je club hier over hebt.
Ja, een echte supporter als je het voor je club over hebt. Maar ook als het dus mag van je vrouw. Dus kratten bier mee in de bus. En het was afzien, maar uiteindelijk kom je dan aan.
Ja.
In Madrid, in dat stadion.
Ja, en dan krijg je de beloning, hè? Tenminste, dat hoop je. Je kunt nog steeds met 10-0 eraf gaan natuurlijk. Dan wordt het een hele lange terugreis. Maar het was al vrij gauw duidelijk dat FC Groningen redelijk meespeelde. In ieder geval niet binnen 10 minuten al dik achter stond. Dus ja, dan groeit de hoop. En dan kan het alle kanten op.
Er stond nog een vrije trap voor Atletico. Hier via Landaburu. Richting Arteche, die was ingekomen. Het loopt goed af.
Ik denk dat je na 10 minuten, dan heb je een aardige indicatie van hoe en wat. We hadden nooit beelden van hun gezien. Dus nou, als je dat nou tegenwoordig zou doen, dan heb je helemaal een probleem. Ja, niemand speelt slecht. Dus dat zegt ook al voldoende, denk ik.
Niemand speelde slecht. Het was gewoon een collectieve prestatie. Waarbij iedereen boven zijn eigen niveau uitsteeg.
Wat ik wel opvallend vind, is dat McDonald zegt van, we hadden ook helemaal geen beelden gezien. Waar dus tegenwoordig elke tegenstander wordt natuurlijk gewoon tot in den treuren geanalyseerd. En FC Groningen speelt de grootste wedstrijd in de clubhistorie. En zeggen nou, we zijn er nooit zien voetballen.
Dat is onderdeel van het grote genieten, Colin.
Ja.
In de beginfase was nog wel nerveus. Maar gaandeweg de wedstrijd merkten die jongens in het veld zelf ook wel van, nou, valt eigenlijk wel mee. Dus dan groeit het vertrouwen in de wedstrijd. Groeit. En 0-0 met de rust. Prima.
Ja, prima, zegt Hamberger dan. Maar 0-0 halverwege, dat is toch eigenlijk gewoon geweldig.
Dat is echt tegen alle verwachtingen in.
Kijk, dat Atletico Madrid, dat heeft Groningen natuurlijk geweldig onderschat. FC Groningen was toen niet helemaal alleen met noordelijke spelers, maar je had wel regio jongens die de beuk erin konden gooien en die hadden iets met de club. Maar jongens, dat ging erop toen in die tijd. Tegenwoordig hebben we wel eens, hè, dat we denken, nou, dit loopt uit de hand. Maar toen, als er toen een VAR was geweest, dan hadden een aantal spelers, die hadden nooit het einde van de wedstrijd gehaald.
Prachtige lach ook, hè, voor even te
maken. Ja, fantastisch.
Het is toch ook heerlijk om hem zo te horen, hè?
Mm.
Was het speciaal om hem te spreken?
Nou, die stem vond ik natuurlijk heel bijzonder. Wat ik ook bijzonder aantrekkelijk vond en ook smakelijk, dat was het plakje koek dat we kregen van mevrouw ten Apel.
Oh, mevrouw ten Apel, wat plakje koek erbij,
ja, hoor. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja, die stem. Dat is het.
Even een stukje even te Napel, Atletico Groningen, omdat het zo lekker is.
Jans. Brokken op rechts kan. En Brokken heeft een hele goede voorzet, dat weten we. Kopkans voor McDonald. Mechias redt met moeite. McDonald legt terug en Koeman schiet.
Als je die beelden terugziet, er wordt aan één stuk door geschoffeld. Ja, het is echt keihard. Het is heel fysiek. Ja, soms ook pure meen. Je had achterin bij Atletico stond Juan Carlos Ateche. Nou, daar heeft Rob McDonald's af en toe nog wel slapeloze nachten van, geloof ik.
Ach, die was de hele tijd vervelend doen, weet je wel. Gewoon even, hij probeert jou je ritme te halen. We waren samen aan het lopen en hij pakt gewoon mijn ballen. En ging hij zo hard knijpen als wat hij kon. Ik dacht van, dit kan toch niet. Dus ik was aan het kijken naar die scheids. Een paar keer gewoon even bewust op mijn voeten gaan staan en alle soort dingen. Maar toen ik dit doelpunt maakte, heb ik wel even laten weten van, en nou jij.
McDonald. Met links. Bepaald goed schot en er zit ook nog. De verdediging van Atletico staat te dromen. Wacht wat Rob McDonald gaat doen. En wat doet McDonald? Hij schiet met zijn zwakke linkerbeen. Groningen staat voor met 0-1, tiende minuut, tweede helft.
Oh, dat is een zo on-Rob McDonald type doelpunt. Jan van Dijk die won een duel en de bal die kwam bij mij aan de zijkant. En ik liep voor, ik denk wat, zo'n 15, 20 meter met de bal. Ja, de eerste centraal verdediger die kwam op me af, ging ik hem voorbij. En toen dacht ik van, nou, ik deed alsof ik zou schieten en ik ging om.
En feest uiteraard bij de groen-wit gevlagde supporters uit Groningen, die met zo'n 1000 man hier aanwezig zijn.
En dan schiet me ook te binnen, dus dan denk ik van, shit, ik heb de eerste Europese doelpunt gemaakt. Dat schiet me wel te binnen. En hoe trots dat mijn moeder zou zijn.
Ja, dat is ook wel echt wel een hele mooie gedachte ook. Hè? Hij schiet die 1-0 binnen in de eerste Europese wedstrijd van FC Groningen. De 1-0 van Rob McDonald. En dan denk je, hé, wat zou mijn moeder trots zijn?
Dat is wel mooi.
Ja.
Ja, heel menselijk. Heel mooi.
We hadden allemaal wel zoiets dat we elkaar aankeken van, wat gaat er dan nou gebeuren, weet je wel? Dus, nou ja, maar vervolgens moet je natuurlijk wel weer meteen bij de les zijn. Dat was wel een soort wake-up call voor Atletico.
Ja, ik vind het ook wel schitterend hoor. Die 1-0, die vliegt er dan in. En dat ze elkaar dan aankijken zo van, wat de fuck gebeurt ons hier?
Dat ze eigenlijk net zo stil zijn als de tegenstander.
Ja, precies. Van,
ja, dan is het de 56e minuut en dan sta je ineens voor. En die Spanjaarden die worden steeds stiller.
Ja, je denkt stiekem, het komt wel goed. Maar ja, Atletico wordt sterker en sterker en sterker. En uiteindelijk staan ze gewoon met 10 man op de helft van FC Groningen te spelen.
Toen gingen ze toch wel de duimschroeven meer aanzetten, hoor. En we werden wel meer onder druk gezet. Maar we kwamen een tijd lang daar ook wel goed doorheen. Ja, dan begin je er steeds meer in te geloven dat je daar met een overwinning nog weg kan gaan.
Dus om Atletico een beetje uit zijn spel te halen en tijd te rekken, werd op een gegeven moment Anne Mulder ingebracht. Die was eigenlijk linksback, maar die werd als een soort linksbuiten ingebracht door Hambergen. Om de mee opkomende rechtsback van Atletico af te stoppen.
Ja.
En Anne Mulder, ja, die was eigenlijk, hij was wel fit genoeg om op de bank te zitten, maar hij jojode toen een beetje tussen de basis en de bank, zeg maar. Terwijl hij daarvoor al een redelijk onbetwiste basisspeler was geweest. Maar goed, hij kwam er dus in. De man van de Belastingdienst in Assen.
Ja.
En mocht 5 minuten meedoen.
Ja, leuker kon hij niet maken, maar.
Ja, ik weet niet waar nu.
Wel makkelijker.
Nou ja,
voor de tegenstander.
Ik zat toen in die periode met mijn Achillespezen wat te handelen. Daar had ik heel veel last van. En daardoor was je niet 100% fit. Nou, altijd logisch dat trainer natuurlijk voor in zulke wedstrijden ook kiest voor spelers die 100% fit zijn. En ja, daar waren mijn enige 5 minuten op Europees niveau.
Fotava prikt die bal het strafgebied in en daar is de kopstoot. En daar is dan toch ook de gelijkmaker. De vrije trap die snel genomen werd, die het strafgebied in kwam en werd binnengekopt door nummer 15 Marina. Het is 1-1 met nog een minuut of 4 te spelen.
Ei, ja, dan hou je de hele wedstrijd vol. En in de slotfase krijg je dan die 1-1 om de oren.
Mm-hmm. Typisch FC Groningen natuurlijk. Ja, het is toch altijd zo. Ja. Je doet nou heel verbaasd, maar dat verbaast mij nou weer helemaal niet. Ja, 1-1, dat is nog een prima resultaat.
Dus ook alle hens aan dek in die fase?
Ja, ik zou zeggen, parkeer de bus over de steep trekken dus.
Billen knijpen.
En dan verwacht je dus, kijk, bij een normale club, die zou dan zoveel mogelijk tijd gaan rekken en lekker op de grond gaan liggen.
Bij een normale club.
Ja, dit,
maar bij FC Groningen?
Nou ja, nee, ik keur dat per definitie niet goed. Maar je ziet het heel vaak als Groningen, nu ook nog steeds, en misschien nu wel veel meer dan vroeger, maar als ze achterstaan, dan zie je dus dat tegenstanders gewoon omvallen, we stil weer en doen alsof ze zwaar geblesseerd zijn en zo. Groningen doet dat dus niet. En dat is volgens mij de onervarenheid op zo'n moment, dat je niet denkt van, nou, dan maar desnoods 1-1, weet je wel. Gewoon alle tempo eruit zien te halen en ballen de tribune in rossen en zo. Dat doen ze dus niet. Sterker nog, keeper die heeft de bal, Harry Schelkens, trapt hem zo snel mogelijk heel hard naar voren, maar zo hard dat hij aan de andere kant van het veld belandt. Nou ja, dat leidt uiteindelijk weer een aanval in van de tegenstander.
Lange paas, Landaburu. Richting Marina. Waldenbosch in eigen doel. Wat een drama. Oh, wat een verschrikkelijk drama. Overkomt hier Walter Waldenbosch.
Hey, wat gebeurt hier nou?
Ja, het is een lange peer naar voren. En Walter Waldenbosch, die ja, volgens mij denkt hij, ik speel hem terug op mijn keeper. Alleen de keeper die is uit zijn doel. Dus hij verwacht dat Harry Schelkens, de keeper, in het doel staat. En die bal die rolt tergend langzaam dus.
Tikkie terug,
Jaap. Oh. Nou, daar heeft het wel wat van, ja. Het is echt een heel knullen.
Au.
Een enorme communicatiestoornis tussen hem en Harry Schelkens.
De ongelukkige eigen doelpunt van Walter Waldenbosch. Het is ook FC Groningen historie, dus in blessuretijd.
Waldenbosch, die Sanchez de hele avond de basis gebleven, schiet in eigen doel. Het drama voltrekt zich dan toch nog over Groningen. Het is 2-1 voor Atletico.
Ja, dat is echt ongelooflijk. Maar ja.
Ja, en dan ligt hij er dus in en dan is het gewoon direct affluiten en
ja, zo'n beetje wel.
En douchen.
Ja, ja.
Dit is wel echt het deksel op de neus.
Exact. En ook wel typisch FC Groningen natuurlijk. Vlak voor tijd voorstaan en dan toch nog verliezen.
Ja.
Ja.
Ah, dat was een beetje miscommunicatie. Die doelpunt van Walter, ik vraag hem nog steeds, waarom deed je dat nou? Ja, maar die Schelkens die kwam nooit van zijn lijn af. Ik zei, ja, maar dan speel je niet zo'n bal. Maar ja, wij baalden enorm. Echt enorm. A, omdat we zo goed speelden. Wij hadden gewoon moeten winnen. Wie had dat verwacht? Dat wij, FC Groningen, de eerste keer in Europa Cup voetbal, dat wij zou denken en verwachten dat we zouden winnen tegen Atletico Madrid, die top van de Spaanse competitie. Iedereen was echt in de kleedkamer helemaal kapot.
Nou, dat is, kijk, direct na een wedstrijd slaat dat niet zo om. Dan ben je allemaal eerst down, je doucht en je gaat naar het hotel. Je hebt er nog je slaap slecht, s'nachts. En de volgende dag als je dan weer op weg gaat naar Groningen, ja, dan komt langzaam wel weer het besef van, jongens, we hebben wel verloren met 2-1. Maar er liggen mogelijkheden en we gaan het gewoon doen thuis.
En we hadden de pest in, maar het was voor ons ook wel weer een teken van, we zijn niet kansloos en we hebben in ieder geval een uitgangssituatie en een resultaat waar we wat mee kunnen in de return.
Er heerst een sfeertje van wie zullen ze wel eens even pakken in het Oosterpark, toch?
We pakken ze in het Oosterpark.
Ja, geweldig.
Prachtig, man. Ja, want het Oosterparkstadion. Ja, ik ben als kleine jongen ook wel geweest, man. Maar dat is echt iets speciaals. Of dat was echt iets speciaals, hè.
Ja, een absoluut voetbalbolwerk zoals je het hoopt dat het altijd zou blijven bestaan. Maar het bestaat niet meer, jammer genoeg.
Ja,
nee, het was qua sfeer en qua ambiance totaal ongeëvenaard natuurlijk.
Ja. Wat was dat aan het Oosterparkstadion? Wat dat echt zo? Ja, het is echt zo'n volksclubgevoel.
Ja, voor mij ook. Ik kwam er als 6-jarige aan de hand van mijn vader en met mijn broertjes samen en zo. En we stonden achter het doel aan de parkkant. Dus je had de Z-site aan de Zaagmultenswegkant. Wij stonden er recht tegenover achter het andere doel.
Ja.
Het had iets ontzettend kneuterigs. Het was echt midden in de wijk, waardoor het qua beveiliging en zo natuurlijk, nou ja, niet te handhaven was op een gegeven moment. Het was krakkemikkig. De onkruid groeide tussen de tegels op de tribune, zeg maar. Maar het had iets. Gewoon het ouderwetse in de hekken.
Ja, dat, in de hekken.
Ja, precies wat je voor een volksclub wenst. Ja.
Het waren gouden tijden. En als je de familie ten Hoofd er ook over hoort, die kijken er vol, ja, ik durf het woord nauwelijks te gebruiken, vol nostalgie op terug.
Mijn opa die was altijd zo verstandig. Die woonde op een Koekoeksplein. En die liep dan naar Groningen toe, op het Oosterpark. En dan liep hij over de parkeerplaats vanuit het Koekoeksplein. En liep hij gewoon over de parkeerplaats. Liep hij zo naar de eretribune. En dan zei hij 2 keer hallo. En dan liepen we met z'n beiden liepen we gewoon naar boven. Hij zei, ik vind deze plek hier altijd veel beter. En dan ging ik gewoon op de eretribune zitten. En dan kwam een commissaris van de koning, of een burgemeester kwam eraan. Volgens mij zit hij op mijn plek, meneer. Ja, dat is wel mijn mee, maar ik zit hier al jaren. Zo van, en dat was al zo gewoonte geworden, dat de mensen die bij Groningen zaten, die kwamen ook boven. En die gaven ons ook gewoon een hand. Met alle EK's kwamen we gewoon boven.
Dat qua jongensachtige van Johan, hè?
Een jaar of 70 is hij, hè?
Ja, hij is in de 70, maar ja, dan is hij toch weer even een jongetje.
Ja.
Trots op zijn opa.
Ja, terecht ook.
Johan vertelde hier prachtig over hoe de supporters het beleefden. Maar voor de spelers was het al even kneuterig.
Het was gemoedelijk allemaal. Het was leuk, gezellig. Wij kenden alle supporters, zeg maar. Na afloop van de wedstrijd, je liep gewoon door het publiek heen. Ja, dat kon toen allemaal nog.
Man, dat was levensgevaarlijk naar die camerapositie daar. Dan moest je een wankeltrappetje door en moest je een luik open doen. En dan kwam je dus op het dak in een hokje. En als het regende, dan woeide die regen naar binnen daar en zo. Dat waren avonturen, man.
Ja, en dus in die ja, van rauwe ambiance moesten die Spaanse verdettes dus een 2-1 voorsprong verdedigen.
Ja, die zullen ongetwijfeld gedacht hebben van nou, dat doen wij wel. Maar die hadden toch echt wel buiten deze sfeer gerekend, denk ik. Daar kun je niet op voorbereiden. Ik denk dat een stadion met 50.000 man, dat is indrukwekkend. Maar het Oosterpark, bomvol. En dan publiek heel dicht op veld natuurlijk. Zijn die Spanjaarden ook niet gewend.
Nee.
Ik denk dat best wel indruk heeft gemaakt.
Maar ik denk achteraf dat zij ons in Madrid onderschat hebben. En op een of andere manier, maar dat is de return, 14 dagen later had ik het gevoel dat ze toch, ondanks dat ze Vicente Calderon en Nou Camp en noem maar op gewend waren, dat ze toch op een of andere manier geïmponeerd waren in Groningen.
Alle banken waren bezet. Sterker nog, ook was in de Martinihal, er was een groot scherm neergezet, er konden nog 2500 man terecht. En iedereen was daar, iedereen wilde die wedstrijd zien.
Ja, het was gewoon een ongekende sfeer in Groningen. Iedereen was met die wedstrijd bezig. Of je nou jong was of oud was, iedereen had het over die wedstrijd. Of je nou wel of niet van voetbal hield, dat was ook helemaal niet aan de orde. Iedereen was voor FC Groningen voetbalkoorts.
Tja, man. Oh, dat had ik dat toch graag meegemaakt eigenlijk.
Ja.
Echt in die ambiance, in die tijd. Ik word dus ook een beetje nostalgist van.
We hebben hem zover.
Ik schrik er een beetje voor.
Kom erbij.
Nou, snel even naar een instartje voordat dit helemaal misgaat. Want straks de 3 nostalgisten worden. Dat moeten we niet hebben.
In de aanloop de dagen ervoor en rondom die 2 wedstrijden, heel Groningen stond op zijn kop. Wij kwamen uit Norg met de bus, dat stukje A28 naar het kruispunt en rechtsaf naar het Oosterpark. Nou ja, toen zag ik ook al, zag je al die auto's, allemaal met groen-witte sjaaltjes of vlaggen uit het raam. En die mensen zagen dat het de spelersbus was, dus die gingen allemaal toeteren. En nou ja, goed, dan ga je zo rechtsaf en dan moet je zeg maar linksaf de brug over, ging je de wijk in. Dat was helemaal een gekkenhuis. En dat is doping voor spelers. Maar dat kan ook weer 2 kanten uit. Dat kan ook weer verlammend werken. En dat weet je niet, dat moet je gewoon afwachten. Maar je kreeg echt zo'n gevoel van, nou, vanavond kan niet stuk. Weet je, en dan kwam je dat veld op. Dat hele uitpuilende Oosterpark. Ja, dan krijg je als ploeg een gevoel van, ja, dat kan gewoon niet fout gaan.
En in één keer, boom, die lichten die kwamen aan. En het was bom, een bomvol. En een geluid, jongens. Oh, schitterend. Toen wist ik al. Ik wist het toen al. En ik zag die spelers. Iedereen was gewoon lekker even niet gespannen. Soms kun je zenuwachtig en dat je heel veel lichamen dingen doen. En dan kun je zien dat die een beetje zenuwachtig zijn. Maar nee, iedereen was van overtuigd dat wij zouden die wedstrijd winnen.
Het Oosterpark. Nou, dat is al Atletico Madrid ook dunder de broek, toch? Het Oosterpark in Groningen. Tjonge, die mocht ik ook doen, die return. Goh. Ja, dat is natuurlijk een sensatie, toch?
Ik vergeet nooit weer. Ik moest heel nodig pissen op een gegeven moment. Vlak voor de rust.
Deze quote begint zo lekker.
Lekker pissen, joh. Kom op, jong. Hou je niet in.
Maar dat hoort ook echt bij een voetbalwedstrijd gaan, toch? Dat je dan een paar biertjes drinkt en dat je dan vet nodig moet pissen.
Bij nu heb je smerige toiletten in de Urgeborg. Maar het Oosterpark, dat sloeg echt alles. Je had gewoon een muur waar je tegenaan moest zeiken. Dus ja. Dat was het idee. Ja. Maar ja, dat muurtje was, ik noem maar wat, 6 bij 3 meter of zo. Dus iedereen stond gewoon door het hek heen te pissen richting het Treslinghuis. Daar stonden bosjes tussen. Nou, daar staat er nu nog blank van de urine.
Ja. Ik denk, ik ga nu vast naar beneden, want dan kan ik lekker in die bosjes eigenlijk staan en klaar. Niet al te druk. Hè. Iedereen ging in die bosjes staan. Er was geen geur gelijk daar over de Zaagmondsweg altijd. Maar goed, en toen kwam ik weer terug. En ik liep zo die stalen trap op. En dan ging echt die hele tribune. Die ging gewoon een centimeter of 5 ging die gewoon op en neer. Die oude tribune, die stond op zijn grondvest. En dan stond hij te trillen.
McDonald gaat er naartoe. Mechias mist de kans voor Jans om te scoren. Hij scoort. Het is 1-0. Een ongelooflijk misverstand in de verdediging van Atletico Madrid. Op de vrije trap van Ronald Steenge.
Ja, qua kansen voor hun. Harry Skelkens die maakt een paar goede reddingen. Maar om te zeggen dat ze. Ja, op het eind waren ze wel aan het pushen. Toen zaten we wel onder druk.
Arteche en Ruiz, de lange mensen, zijn meegegaan naar voren op deze vrije trap van Landaburu. Het was een aardigheidje. En daar probeert Kieke een penalty te versieren. Maar zo makkelijk gaat dat niet bij Christophe.
Ze hebben wel een hele tijd onder druk gestaan, maar ze konden toch dat niet forceren. En in de slotfase scoorden we zelf nog 2 keer.
Ja, en de doelpunt van Evan, dat maakte het natuurlijk helemaal wat makkelijker tussen aanhalingstekens. Want ja, de laatste kwartiertje was...
Dit is de mogelijkheid voor zo'n counter van FC Groningen als Koeman Brokken aanspeelt. Brokken een strafschopgebied moet opzoeken. Bal terugleggen op Koeman. Dit is de kans op 2-0. Het is 2-0.
Toen die doelpunt van Jan van Dijk, ja, ik kijk nog steeds kippenvel als ik die doelpunt zie. Want toen wist ik gewoon dat we verder waren.
Clemente. Keukens jaagt en Jans jaagt. Natuurlijk, dat moet de opbouw storen. En dan wordt Koeman getorpedeerd door Marina. En Keukens krijgt een koekje van eigen deeg. En dan is het Jan van Dijk die de wedstrijd beslist. Ja, fantastisch natuurlijk.
En dan ben je aan het knijpen van, man, is dit echt? Is dit echt of is dit echt een droom? En ik kijk nog steeds, soms als ik kijk op tv, heb ik ook wat tranen in mijn ogen. Wauw.
Ja, dat gevoel heb ik dus ook. Hè. Op het moment dat je die beelden ziet, die krijg je er letterlijk kippenvel van.
Het Oosterpark is later afgebroken, maar dat had die avond ook wel kunnen gebeuren. Zo'n sfeer was er toen. Geweldig, ja.
Ja, tegen alle verwachtingen in, wordt dit gewoon 3-0.
Ja.
Ja, het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dat heeft ze Groningen gewoon... Atletico Madrid gewoon.
Ja, dat zijn de onvermoede krachten in de sport, hè?
Met 3-0 pakje geeft. Dat slaat toch nergens op?
Nee.
Hoe kon dat zo gebeuren eigenlijk?
Ja, als je het aan mij vraagt, magie. Maar ik denk dat we dit gewoon moeten vragen aan de grote oefenmeester zelf, Han Berger.
Het is wel magisch, ja. Maar je mag de kwaliteit van deze ploeg niet onderschatten. Ondanks dat het een semi-prof ploeg nog was, grotendeels. Kwalitatief een aantal uitstekende spelers. Maar het was ook wel echt een eenheid. Het was echt een team. En ook daar moeten de credits nog voor naar Theo Verlangen, die daarvoor dat gesmeed heeft. Het was een vechtmachine. Ja, het stak gewoon prima in elkaar. En het was echt een eenheid. Het was echt een team. Het was echt een ploeg die met elkaar was doorgegroeid. Dus daar kon je wel wat mee.
Ja, dat bleek ook wel dat je daar wat mee kan. Maar waar eindigt dit Europese avontuur? Niet met de Europa Cup.
Nee, niet met... Nee, dat was nog net iets te hoog.
Spoiler alert. Ja,
we zijn maar gewoon direct eerlijk, toch?
Ja, we zijn
aan het einde van de aflevering hoor je of FC Groningen de Europa Cup gewonnen heeft. Blijf vooral luisteren.
Nee, helaas. Maar in de volgende ronde trof Groningen weer een fantastische club, Inter Milaan.
Tja.
En toen begonnen we met de thuiswedstrijd die Groningen ook vervolgens met 2-0 won.
Pak je gewoon Atletico Madrid en dan 2-0 thuis tegen Internationale, man.
Ja, niet normaal.
Ja, maar toch is het net zoiets als de maanlanding. Weet je, ze hebben het over de eerste maanlanding en de tweede maanlanding. Ja, er werd nog wel gekeken, maar ze hebben het altijd over die eerste.
Ja, deze tweede maanlanding liep dan ook fout af voor FC Groningen. Want uiteindelijk verloren ze de uitwedstrijd met 5-1. Overigens klonk dat erger dan dat was. Bij rust was het nog 0-0. Ik wil toch nog even de spanning opvoeren. Op een gegeven moment kwam Groningen met 3-0 achter. Maakte Rob McDonald 3-1.
Boom.
Een kwartier voor tijd. En 3-1 was voldoende.
Ja, natuurlijk. Thuis 2-0. Uitdoelpuntje.
Dat bedoel ik. Dus ook daar weer, vlak voor tijd, ging het mis. En toen wel definitief dus. Maar... Nou ja, wat puur en alleen maar overheerste was enorme trots op deze club en wat ze toen hebben gedaan.
Je moet in het leven vooral vooruitkijken, maar soms terugkijken naar dit soort dingen, dat op zijn tijd, dat mag ook al een keer, want het was genieten.
En we praten altijd over die wedstrijd. Altijd. Er was een reunie en er waren wat spelers. Dus niet eens over de familie van hun, hoe is het met ze? Nee, boom, hier help ik op voetbal.
Nou jongens, wat een geweldig verhaal en wat een fijne aftrap van de serie De Nostalgisten.
Letterlijk en figuurlijk.
Ja, toch? We zien elkaar volgende week weer. Waar gaan we het dan over hebben?
We gaan de grond in. We gaan het hebben over onderaardse gangen. Al eeuwenlang zijn er mythes, overal ter wereld trouwens, over het bestaan van onderaardse gangen, geheime gangen. En die mythes zijn er natuurlijk ook in het noorden.
Ik ben heel erg benieuwd.
Anders wij wel.
Bedankt jongens en tot volgende week.
Tot dan.
Zijn kapsel en zijn kleren zijn een beetje uit de tijd. Net als het witte dafje waar die apen trots in rijdt.
De Nostalgisten is een podcast van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant. Gemaakt door mij, Colin Mooijman, samen met Frank van Hebel en Martin Groenewold. En diezelfde Martin is trouwens ook verantwoordelijk voor de intro en outro muziek. Dat maakte hij samen met Bert Hermelink. Verder wil ik nog even Matthijs Mol bedanken voor de ondersteuning en voor de grafische vormgeving. Volgende week dus zijn we terug met een nieuwe aflevering vol nostalgie. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot dan. Lange leven.